Goedemorgen. Wij zijn aan het laatste preek gekomen van de reeks preken door het boek Klaagliederen. Voor deze laatste gaan we hoofdstukken 4 en 5 samen behandelen. Ik wil beginnen met iets te vertellen over deze man. Deze man heet Thomas Andrew Dorsey. En ik heb gevraagd aan Martha, die de potscherven doet, om een van zijn bekende liederen in potscherven te plaatsen. Op bladzijde 2 van potscherven. Precious Lord. Ik ga het even voorlezen in het Engels, en je kan het, de vertaling staat erbij. Misschien is het gekend voor sommigen van jullie. Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm lone. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my cry. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone, at the river I stand. Guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me home. Ik ga even vertellen hoe dat lied tot stand is gekomen. Thomas Andrew Dorsey was, of is beschouwd als de vader van gospel blues. Hij had het lef, ondanks weerstand, om jazz blues te combineren met christelijke liederen. En in die tijd was dat hij had lef daarvoor. Hij kreeg weerstand daarop. Maar dit lied werd geschreven in 1932. En het werd geschreven in een situatie van verlies en verdriet. En ik ga even citeren of iets lezen uit een dagboek dat hij heeft bijgehouden. Dit is dus Thomas die zelf dit geschreven heeft. In 1932 was ik 32 jaar oud en pas gehuwd. Mijn vrouw Nettie en ik woonden in een klein appartement aan de zuidkant van Chicago. Op een hete middag in augustus moest ik naar St. Louis, waar ik de soloist zou zijn op een grote opwekkingsbijeenkomst. Ik wilde niet gaan. Nettie was in de laatste maand van de zwangerschap van ons eerste kindje, maar veel mensen verwachten me in St. Louis. In de dampende hitte van St. Louis riep de menigte me op om nog een keer te gaan zingen. Toen ik eindelijk ging zingen, kwam er een persoon aanrennen met een telegram van Western Union. Ik scheurde de envelop open. Op het gele blad waren de woorden geplakt: uw vrouw is juist overleden. Toen ik terugkwam, hoorde ik dat Nettie was bevallen van een jongen. Ik schommelde tussen verdriet en vreugde. Maar die nacht stierf de baby. Ik heb Nettie en ons zoontje samen begraven in dezelfde kist. Toen stortte ik in elkaar. Dagenlang heb ik mijzelf opgesloten. Ik had het gevoel dat God mij onrecht had aangedaan. Ik wilde hem niet meer dienen of gospelliederen schrijven. Ik was verloren in verdriet. Toch was iedereen aardig voor mij en vooral een vriend, professor Fry, die leek te weten wat ik nodig had. De volgende zaterdagavond nam hij mij mee naar een muziekschool in de buurt. Het was stil. De late avondzon kroop door de ramen. Ik ging achter de piano zitten en mijn vingers begonnen over de toetsen te bewegen. En toen heeft hij dit lied geschreven. Het is dus een klaaglied. Precious Lord, take my hand, lead me home. Het is een klaaglied. Het is
De manier waarop Thomas heeft zijn verdriet, zijn verlies kunnen kanaliseren en richten tot God. En wij zijn ook, wij hebben de laatste tijd ook gekeken naar een klaaglied van soort, het boek Klaagliederen. Verschillende gedichten, liederen geschreven, ook in een context van veel trauma, veel verlies en verdriet. En net zoals het lied hier is ook een gebed. Hè? Neem mijn hand, dierbaar Heer, leid mij thuis. Eindigt Klaagliederen ook met een gebed. En dat gaan we straks bekijken. Maar eerst wat herhaling. Dus het boek Klaagliederen, 5 hoofdstukken met een duidelijke structuur, zoals we al gezien hebben. De historische context, zoals jullie waarschijnlijk ook herinneren, is de val van Jeruzalem na een heel lange, siege. Dus de Babyloniërs had het omringd en hadden de bevolking was aan het sterven. En uiteindelijk is Jeruzalem gevallen. En dit is geschreven naar aanleiding van die gebeurtenis. Dus een trauma op alle vlakken. Fysisch, er was heel veel geweld. Mensen waren vermoord. Psychisch, je ziet je kinderen sterven, je ouders sterven, je nabestaanden sterven. Maar ook geestelijk. En in hoofdstuk 2 hebben we gezien dat dat misschien een van de zwaarste dingen was voor Israël als volk, die geestelijk trauma. Hoe kan God dit toegestaan hebben? Hoe kan God, een God die aan ons zijde is, een God die zich heeft verbonden met ons in een verbond die zo goed is voor ons, hoe heeft God dit toegestaan? Niet alleen toegestaan, maar God zegt dat hij heeft het, ergens is het oordeel over Israël. Omwille van hun zonde. Hoe is dat mogelijk? God die als vijand is geworden. En het boek biedt ruimte om die trauma's te gaan verkennen. En het biedt ook, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 3, een mogelijke uitweg. Een mogelijke uitweg in de ondanks de pijn en te midden van de pijn en het verlies. En namelijk dat uitweg, en dat is de hoogtepunt dan van het boek in hoofdstuk 3, vers 21. God is goed. Ik ga dat even toch opnieuw lezen. Hoofdstuk 3, vers 21. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen, groot is uw trouw. Dat is de hoogtepunt en ook een stuk het keerpunt van het boek Klaagliederen, waar dat we zien dat de auteur toch ergens toch nog geloof kan vinden, ondanks alles wat er is gebeurd. We lezen dan verder dat Jeremia zich, de auteur, zich identificeert met het volk en hen leidt tot een punt van belijdenis. In hoofdstuk 3, vers 40 tot aan 41. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laten wij terugkeren tot de Heer. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. U hebt niet vergeven. De mogelijke uitweg was dus die Jeremia die zich identificeert met het volk, die het volk leidt tot een punt van belijdenis en berouw. En de vraag die dan opkomt in de laatste 2 hoofdstukken is, oké, we hebben het hoogtepunt gehad van het boek. Het volk is tot een punt gekomen van ergens geloof, van God is goed, en we blijven vertrouwen op een goede God. Ook een punt van belijdenis, we hebben gezondigd, we keren ons terug tot God. Wat nu? wat nu? Hoe kan het nu verder gaan? Hoe moet het leven verder gaan, ondanks al dat verdriet en verlies? In mijn werk in het ziekenhuis hoor ik vaak dat mensen aangeven dat zij soms de boodschap krijgen dat zij niet mogen blijven rouwen. Dat er wordt scheef gekeken naar mensen als ze na jaren toch nog blijven rouwen om het verlies van iemand. Er is ergens de verwachting in de maatschappij dat mensen zich zullen herpakken. En als je dat niet doet, dan is er iets mis. Is er iets verkeerd met je. Nou, als je denkt, het rouwverlof, ik heb het even opgezocht, is dus de tijd dat je mag van je werk nemen voor rouwverlof is 3 dagen in geval voor een ouder, als een ouder sterft, 10 dagen in geval van een partner die sterft. Ik heb dat een keer gaan vergelijken met de officiële, het is niet werkverlof, maar het rouw, hoe lang dat je mag rouwen in het Jodendom. Er zijn verschillende fases in het rouwen in het Jodendom. De eerste fase is 7 dagen. En in die 7 dagen gaat de familie die rouwt, de personen die rouwt, het huis niet verlaten. Ze gaan niks doen. Ze gaan mensen ontvangen in het huis, die willen hun respect tonen, maar ze gaan niks doen. Er wordt niks verwacht van de mensen voor 7 dagen. Daarna is er nog een 30-dagen periode, waarin ze geleidelijk het leven herpakken. 30 dagen. En als het een geval is waar dat je rouwt om verlies van een ouder, is het zelfs 12 maanden dat er wordt erkend van die persoon is in rouw voor 12 maanden. Dus die vraag van wat nu? Hoe moeten we verder met het leven na zo'n gebeurtenis?
En één keer dat je gerouwd of in rouw bent, hoe raak je daaruit? Hoe moeten we verder? En dat is een stuk de vraag die we gaan bekijken in de laatste 2 hoofdstukken. Laten we eerst beginnen met hoofdstuk 4. Ik ga het voorlezen. Hoofdstuk 4, volgen in de, als u Bijbel mee hebt. Klaagliederen hoofdstuk 4. Hoe is het hout donker geworden, het goede, fijne hout veranderd. De stenen van het heiligdom liggen in het rond, op de hoeken van alle straten. De kostbare kinderen van Zion, eens gewaardeerd als zuiver hout, hoe worden zij nu beschouwd als aardenkruiken, het werk van pottenbakkershanden? Zelfs jakhalzen reiken hun jongen de barst om ze te laten zuigen. Maar de dochter van mijn volk is zo vreed geworden als struisvogels in de woestijn. De tong van de zuigeling kleeft aan zijn hemelte van dorst. Kleine kinderen vragen om brood, niemand verstrekt het hen. Zij die eens lekkernijen aten, kwijnen nu weg op de straten. Zij die eens met karmozijnrode stof vertrouwd waren, omarmen nu het vuil. Groter is de onrechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhanden. Haar aanzienlijksten waren reiner dan sneeuw, blanker dan melk, roder van lichaam dan robijnen, hun gestalte was gladder dan een saffier. Maar zwarter dan roet is nu hun gestalte, onherkenbaar zijn zij op de straten. Hun huid is ineengeschrompeld op hun beenderen. Ze zijn verdord. Ze is geworden als hout. Zie, die vielen door het zwaard zijn beter af dan zij die vielen door de honger. Want als doorstoken kwijnen die weg omdat de velden niets opbrengen. De handen van barmachtige vrouwen hebben hun eigen kinderen gekookt. Ze zijn hun tot voedsel geworden bij de ondergang van de dochter van mijn volk. De Heere heeft zijn grimmigheid ten uitvoer gebracht. Hij heeft zijn brandende toorn uitgestort. Hij stak in Zion een vuur aan dat haar fundamenten verteerde. De koningen van de aarde zouden het niet geloofd hebben. Al de wereldbewoners evenmin. Dat tegenstander of vijand zou komen binnen de poorten van Jeruzalem. Het is vanwege de zonden van haar profeten, vanwege de ongerechtigheden van haar priesters, die in haar midden vergoten hebben het bloed van de rechtvaardigen. Blind wankelden zij op de straten met bloed besmet, zodat men hun kleren niet kon aanraken. Ga opzij, onrein, riepen zij tot hen. Ga opzij, reik ons niet aan. Voorzeker, zij zijn wel gevlogen, ja, weggezworven. Men zei onder de heidenvolken, zij mogen hier niet langer verblijven. Het aangezicht van de Heere heeft hen verstrooid. Hij zal hen voortaan niet meer aanzien. Zij hebben geen ontzag gehad voor de priesters. De oudsten hebben zij geen genade bewezen. Voortdurend bezweken onze ogen, uitziend naar hulp voor ons tevergeefs. Op onze uitkijkposten keken wij uit naar een volk dat niet verlossen kon. Zij jaagden onze voetstappen na, wij konden op onze pleinen niet gaan. Nabij is ons einde, onze dagen zijn voorbij, voorzeker ons einde is gekomen. Onze vervolgers waren sneller dan arenden in de lucht. Op de bergen achtervolgden zij ons vaal, in de woestijn legden zij een hinderlaag voor ons. Onze levensadem, de gezalde van de Heer, is in hun kuilen gevangen. Hij van wie wij gezegd hadden, in zijn schaduw zullen wij leven onder de heidenvolken. Wees vrolijk en blij, dochter van Edom, die in het land u woont. De beker zal ook bij u langskomen. U zult dronken worden en ons bloot worden. Uw gerechtigheid zal voorbij zijn, dochter van. Uw ongerechtigheid zal voorbij zijn, dochter van Sion. Hij zal u niet meer in ballingschap voeren. Uw ongerechtigheid, dochter van Edom, zal hij straffen. Hij zal uw zonden openbaren. We zien hier dat de auteur hervalt in een bekend en vertrouwd geklaag. En zoals in de eerste twee hoofdstukken van Klaagliederen. En dat, denk ik, is ook herkenbaar. Rouwen is op en neer. Het is momenten waar dat het opnieuw terug heftig wordt en momenten waar dat het iets beter gaat. Het is op en neer. En dat zie je ook in hoofdstuk 4. Na de hoogtepunt van hoofdstuk 3 met geloof, toch voorzichtig geloof, maar toch verklaringen van geloof, van de goedheid van God, zien we hier opnieuw de pijn, de trauma van wat er is gebeurd. En ik wil even stilstaan bij twee punten van dit hoofdstuk. Ten eerste dat zelfs de goede mensen kunnen slecht worden. We lezen van verschrikkelijke dingen. Moeders die hun kinderen koken en opeten. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk?
Goede mensen die slechte dingen kunnen doen. Het is in. We zijn allemaal in staat van kwaad. Dat is, denk ik, wat hij hier wil communiceren. Dat ieder van ons zelf zal denken, we zijn goed bezig. Ik ben toch een goed persoon. In ons ligt de potentieel om vreselijke dingen te doen. Vaak zijn het inderdaad de kinderen die de slachtoffer zijn. De kwetsbaren die de slachtoffer zijn. En hier lezen we wel heel duidelijk. Het zijn, zelfs de jakhalzen reiken hun jongen de borst om ze te laten zuigen. Maar de dochter van mijn volk is zo wreed geworden. De kinderen worden niet, er wordt niet gekeken naar de kinderen. Zij zijn de dupe. En dat is ook in oorlog vaak het geval. De kwetsbaren, de kinderen, zijn de eerste slachtoffer. En soms de grootste slachtoffer. Hoe een maatschappij omgaat met de kwetsbaren wil veel zeggen over die maatschappij. Hoe wij als maatschappij omgaan met de kwetsbaren in onze maatschappij wil veel zeggen over ons. Wie zijn de kwetsbaren in onze maatschappij? Ik had gisteren een studiedag moest de lezing geven aan de IBV, het Instituut voor Bijbelse Vorming. En de studiedag ging over migratie. En het was aan mij om iets te vertellen over een christelijke kijk op migratie. En één iets dat ik zei was, in een christelijke ethiek, een christelijke visie op hoe wij moeten leven, wat het goed leven is, moet er een plaats zijn voor de kwetsbaren. En zorg voor de kwetsbaren. Dat is een fundamentele waarde in christelijke ethiek. Hoe gaan wij om met de kwetsbaren in onze maatschappij? En momenteel een van de kwetsbaren zijn vluchtelingen, zijn mensen die naartoe gekomen zijn waar dat het allemaal nieuw is voor hen, waar dat ze niet weten waar kan ik brood gaan kopen, noem maar op. Die zijn momenteel in een kwetsbare situatie. Dus vanuit een christelijk perspectief is er wel iets dat wij mogen doen voor hen. Maar er zijn nog andere kwetsbaren. Hè? Dus het is een belangrijke vraag om ons te stellen, wie zijn de kwetsbaren in onze maatschappij? En hoe gaan wij om met de kwetsbaren in onze maatschappij? En wat wil dat zeggen over ons, onze maatschappij? Tweede punt dat heel duidelijk naar voren komt in dit hoofdstuk is dat rijkdom en macht tellen uiteindelijk voor niets. Hoe is het hout donker geworden, het goede fijne hout veranderd? Kijk hoe die met macht en aanzien zijn niks geworden. De gezaghebbers van vroeger hebben hun macht verloren. Rijkdom en macht voor God tellen voor niks. Het is niet omdat wij rijk zijn dat wij daarom meer recht hebben of meer dat God ons anders gaat bekijken. Het is niet omwille van onze positie dat God ons anders zal bekijken. Nee, rijkdom en macht tellen voor niks. Uiteindelijk tellen ze voor niks. En dat gaat zo tegen onze maatschappij in. Want in onze maatschappij is men op zoek naar zekerheid en vindt dat vaak in geld. Je hoort het vaak, ik moet sparen omwille van. Ik zeg niet dat het niet slecht is om te sparen of zoiets. Maar men plaatst hun zekerheid in het feit dat ze geld hebben. Maar uiteindelijk biedt het geen zekerheid. En kan het een afgod worden dat leidt tot oordeel. Het kan leiden tot machtsmisbruik. Dat lezen we ook heel duidelijk in deze hoofdstuk. Dat er machtsmisbruik was van de priesters. Die hebben bloed vergoten, zegt God. En daarom komt er ook oordeel over hen. Hoe ligt het met jouw vertrouwen in God voor je toekomst? Vertrouw je op God of is het toch dat geld, die spaarpot dat je aan je kant heb gelegd. En opnieuw, ik zeg niet dat sparen verkeerd is, maar uiteindelijk gaat het ons geen zekerheid bieden. Dat is hoofdstuk 4. Hij hervalt dus in het bekend en vertrouwd geklaag. Maar dan in hoofdstuk 5 zien we toch een kanteling. Het is een ander structuur en we gaan het even nu samen lezen. Hoofdstuk 5. Denk, Heere, aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. Ons erfelijk bezit is vervallen aan vreemden, onze huizen aan buitenlanders. Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als weduwen. Ons water drinken wij voor geld, ons hout komt tot ons voor een prijs. Wij worden op onze nek gezeten. Wij zijn doodmoe, maar rust gunt men ons niet. Egypte hebben wij de hand gegeven aan Assyrië om met brood verzadigd te worden. Onze vaderen hebben gezondigd, wij zijn er niet meer, en wij dragen hun ongerechtigheid. Knechten heersen over ons. Er is niemand die ons aan hun hand ontrukt. Met levensgevaar moeten wij ons brood halen vanwege het zwaard van de woestijn. Onze huid gloeit als een oven vanwege het woeden van de honger. In Sion hebben zij vrouwen verkracht, in de steden van Juda jonge vrouwen. Vorsten zijn door hun hand opgehangen, de oudsten werden geen eer bewezen. Jonge mannen torsen de molensteen, jongens struikelen onder de houtlast. De oudsten ontbreken bij de poort, jonge mannen staken hun snarenspel. De vreugde van ons hart is opgehouden, onze rijdans is in rouw veranderd. Gevallen is de kroon van ons hoofd. Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben. Hierom is ons hart ziek, om deze dingen in onze ogen verduisterd. Vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zou u ons geheel en al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertoond zijn? In hoofdstuk 5 is er toch een aparte structuur dan de rest van het boek. Hier is het veel meer vergelijkbaar van structuur met een gekende geklaag in een psalm bijvoorbeeld. We zien dat er een duidelijk structuur is aan dit hoofdstuk, dit gebed of gedicht. Vers 1. God wordt aangesproken. Denk Heer aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie. God wordt aangesproken. Dan van 2 tot 18 is de klacht wordt geuit. Opnieuw wordt er gezegd, kijk, dit is er allemaal gebeurd. Kijk wat met ons gebeurd is. In vers 19 dan, een belijdenis niet in de zin van wij zijn schuldig, maar een belijdenis in de zin van wie God is. Een credo, ik geloof. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie tot generatie. Een verklaring van geloof. En dan de laatste drie versen zijn een petitie, een verzoek. Waarom zou u voor ons voor altijd vergeten? Zal u ons altijd verlaten? Dus het heeft een heel gekende structuur dat je ook tegenkomt in andere klaagliederen. Het is ook allemaal vanuit de eerste persoon meervoud. Wij. Wij. Luister naar ons. Dus nu heeft het volk haar stem gevonden. Het volk, het is niet meer Jeremia die het leidt. Nu het volk zelf gaat een geklaag, gaat in geklaag en berouw. Dus het volk heeft haar stem gevonden en richt zich tot God. Een van de dingen dat ik las in het boek hier, de commentaar dat ik heb gelezen voor deze reeks, is het belang dat slachtoffers hun stem vinden. En dat viel mij op, want ik denk dat wij als christenen, wij willen opkomen voor de kwetsbaren. Ik had het al eerder gezegd hoe belangrijk dat het is. Wij willen opkomen voor hen, wij willen pleiten voor hen. Maar hier lezen we dat het belangrijk is dat Jeremia, hij leidt het volk, maar uiteindelijk moet het volk zelf het woord nemen. Het volk zelf moet haar stem ontdekken. En ook als wij pleitbezorgers zijn voor anderen, wij kunnen soms in ons enthousiasme zo overweldigend zijn. We willen er helemaal voor gaan, we willen hen helpen, dat wij eigenlijk gaan negeren. Zelfs al zijn zij, in dit geval de slachtoffer of de persoon aan wie gekwetst is, we willen opkomen voor hen, maar we luisteren niet naar hen meer. En het is belangrijk dat wij hen ook ruimte geven om hun stem te ontdekken en hun stem te laten horen. Dus God wordt aangeroepen, de klacht wordt geuit, en dan in vers 19 tot 22 is er een gebed. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie tot generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? zou u ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zou u ons geheel aan al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertoond zijn? Er zit daar veel in. We gaan het keer beetje per beetje bekijken. Eerst die vraag, zou u ons voor altijd vergeten? En dan in 22, zal u ons geheel en al verwerpen? Het eindigt nog altijd met een vraagteken. Dit boek eindigt met een vraagteken. Zal God ons verhoren? Hier zie je duidelijk een spanningsveld tussen het geloof, in vers 19, uw troon is van generatie tot generatie, en ongeloof. Zal u ons geheel verwerpen? Beide zijn aanwezig. Beide mogen aanwezig zijn. Ik denk dat dat ook voor ieder van ons herkenbaar is in het dagelijks leven. Wij hebben momenten van geloof, momenten waar we ons sterk voelen in ons geloof, waar we zeggen, ja, God is goed, ik vertrouw op hem. Maar evengoed zijn er momenten in ons leven waar die vragen blijven, die twijfel neigt van, luistert God wel naar mij als ik bid? Is hij daar? Bestaat hij wel? Luistert hij naar mij? Allebei zijn er en allebei mogen. Denk gewoon aan die man die zegt tegen Jezus, ik geloof, maar help mij met mijn ongeloof. Ik vind dat altijd zo bemoedigend, want ik denk dat dat zo herkenbaar is voor mensen. Wij hebben ergens geloof, maar er is ook ongeloof. Die spanningsveld tussen geloof en ongeloof. Dat is realistisch en herkenbaar voor ieder van ons. In vers 21 lezen we eigenlijk wat ze naar verlangen. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van oud. Zijn daar twee dingen dat ze eigenlijk naar verlangen. Eerst het geestelijke. Bekeer ons. Ze erkennen de zonde en ze vragen voor een rein hart, een bekeerd hart. Bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. God kan het doen. Maar er is ook vernieuw ons. Het is een holistisch herstel. Het is iets dat niet alleen gaat om het geestelijke, maar vernieuw ons in de totaliteit. Geef ons een stuk het leven weer. Dat we opnieuw mogen dansen van vreugde, zoals vroeger. Dat wij opnieuw mogen die vreugde proeven. Herstel ons in een totaal beeld van wat het betekent om mens te zijn. En dat is ook het verlangen van ieder van ons, denk ik. Ja, wij verlangen naar God. Maar wij verlangen naar alles dat God ook geeft aan ons. Het leven zoals het bedoeld is. Harmonie met elkaar, met de natuur, het leven zoals God het verlangt. Dat is een totaal iets. En dat zien we ook in hun verlangen. Bekeer ons en vernieuw ons. Ik ben begonnen met de vraag te stellen, met al dat, ja, als je trauma hebt meegemaakt, hoe verder dan met het leven? En vaak hoor ik in het ziekenhuis, ja, ik moet het toch gewoon aanvaarden. Ik kan er toch niks aan doen. Ik moet het gewoon aanvaarden. Ik moet het ondergaan, dit lijden. En dat is begrijpelijk. Het is een reactie op, ja, die onmacht van ziek te zijn. Maar ik las iets onlangs dat mij heeft daarbij doen nadenken. En het is een citaat dat ik even wil voorlezen. Het is een citaat van een theoloog, Walter Brueggemann. Ik ga het voorlezen. Waar geklaagd wordt, is de gelovige in staat om het initiatief te nemen bij God en zo ten opzichte van God het ego, hetzelfde, de ik, te ontwikkelen die nodig is voor een verantwoordelijk geloof. Maar waar het vermogen om het initiatief te nemen in geklaag ontbreekt, blijft alleen de mogelijkheid tot loven en prijzen. God is dan almachtig, altijd te prijzen. De gelovige zelf is niets en kan alleen prijzen of schuld aanvaarden zonder daarover na te denken, wanneer de dingen moeilijk lijken te zijn. Het resultaat is een vals zelf, een valse ik, een vorm van ongezond geloof die gebaseerd is op angst en schuld, die tot bitterheid kan leiden, of een geloof gebaseerd op daden. De afwezigheid van geklaag maakt een geloof van afgedwongen gehoorzaamheid de enige mogelijkheid. Ik vond dat heel merkwaardig, omdat ja, mensen zeggen dat soms. Ik ben toch passief, wat kan ik eraan doen? Hè? Ik moet dit ondergaan. Maar hier lezen we het belang van net niet passief te zijn in het rouwen. Het belang van net niet gewoon te ondergaan, maar ons te uiten ten opzichte van God. Het belang om ja, het initiatief te nemen in geklaag en te zeggen aan God hoe dat het is. Want geklaag in ernst en oprechtigheid, dus niet gewoon zagen, maar echt een geklaag, een betoog aan God, die gericht is op God, weerspiegelt en versterkt die dynamiek tussen God en ons. Het bevestigt de relatie die wij hebben met God. Als we het gewoon passief ondergaan, dan wordt God afstandelijk. Is hij ergens daarboven en hebben wij niks ermee te maken. Maar dat is niet het beeld van God die wij krijgen in de Bijbel. God is net betrokken. God is mens geworden. God heeft met ons hier op aarde gewandeld. God wil dat wij onszelf kunnen uiten naar hem toe. Als we dat niet doen en wij gaan gewoon passief ondergaan, dan, zoals Walter Brueggemann zegt, het gevolg is een vals zelf, een ongezond geloof, gebaseerd op angst, op schuld, die tot bitterheid kan leiden. We kunnen niet naar God toe maar ons zorgen, dus we gaan het allemaal gewoon opkroppen. We worden bitter. En een geloof dat alsof dat het afgedwongen wordt, alsof wij machines zijn, alsof dat God het eist van ons, alsof dat wij mogen zelf geen emoties hebben. Maar dat is heel onnatuurlijk. God heeft ons niet zo gemaakt. Dus het belang van ruimte te geven voor ons gevoel, ruimte te geven voor geklaag naar God toe, versterkt juist onze relatie met God. Als het bijvoorbeeld gaan vergelijken met de islam. De islam heeft vaak gelijkenissen. Veel verhalen in de Bijbel komen ook voor in de islam, zoals Job. Het verhaal van Job komt ook voor in de islam. Hij gaat ook een beproeving aan, maar in de islam wordt hij voorgesteld als voorbeeldig, juist omdat hij weigert te stoppen met God te prijzen, ondanks tegenspoed. Het is heel subtiel, maar het verhaal in de Bijbel zien we dat Job wel klaagt. Hij is wel actief betrokken. Hij is niet passief. Hij gaat niet gewoon, ja, ik aanvaar alles dat God dat mij gebeurt. Ergens wel. Maar ergens gaat hij ook zijn betoog gaan doen naar God toe. Hij gaat actief betrokken zijn. Hij gaat zich richten tot God. Het is niet zomaar ondergaan. En ik vraag mij af soms, want ik hoor dat ook soms van christenen in het ziekenhuis. Ik kan er toch niks aan doen. Ik moet het toch gewoon ondergaan. Of iets dat ik ook hoor, ik begrijp het niet. Waarom overkomt dit mij? Ik heb toch alles goed gedaan? Hoe kan dit? Ik ben toch goed? Nu moet ik gewoon dat ondergaan. Is dat ons beeld van God dat wij hebben? Van een God die gewoon vraagt die wij alles ondergaan, zonder geklaag, zonder iets daarover te zeggen aan hem. Ik denk dat dat niet een Bijbels beeld is, dat dat ongezond is, dat het onrecht doet aan wie God is en hoe hij ons geschapen heeft, namelijk voor relatie met hem en met elkaar. Ik ga deze reeks afsluiten met 3 afbeeldingen die voor mij het samenvatten, deze reeks. De eerste afbeelding, iemand die ademt. Adem. Geklaag, gericht tot God, blaast leven in jouw relatie met hem en geeft jou ruimte om opnieuw te leven als mens. Om opnieuw te kunnen ademen, om opnieuw ruimte te hebben om te leven. Wij zijn geen passief machines. Wij mogen ons uiten tot God. Want geklaag getuigt over die dynamische relatie die wij hebben met God. Dus eerste afbeelding, iemand die kan diep inademen. Het tweede, een vuist. Ook iets dat we zijn tegengekomen in onze reeks. Geklaag is een daad van opstand tegen gebrokenheid. Het is zeggen, eigenlijk is dit niet de bedoeling. Eigenlijk wil God dat het anders is. En het is zeggen van, ik verlang naar iets beters. Ik heb rouw, ik voel pijn, ik voel verdriet, omdat, juist omdat het niet goed is. Juist omdat God verlangt naar iets beters. En een vuist maken is als het ware zeggen van, nee, het kan anders. Het is mogelijk dat het anders kan. Dus laten wij manieren ontdekken om te klagen tot God over de gebrokenheid van deze wereld. Want dat is een stukje ook de taak van de kerk. Laatste is een venster en dat sluit daarbij aan wat ik net gezegd heb. Want geklaag kijkt uit en durft te dromen van een wereld waarin het anders is. Dat vraagt moed, het vraagt, ja, we moeten dat durven. Maar geklaag opent die venster als het ware en zegt, nee, ik kijk uit naar een dag dat het weer goed zal zijn. Naar een dag dat het weer hersteld zal zijn. En ik heb dat geloof, dat moed om te weten, er zal een dag zijn dat het goed is, dat het hersteld is. En dat is ook een taak van de kerk. Wij getuigen van een betere wereld. Wij zijn nu al een voorsmaak van die betere wereld. Wij getuigen van een betere wereld waar dat er geen tranen, geen pijn meer zal zijn. Dus de take-home message, de bottom line, wat ik mee wil afsluiten is, roep tot God. Houd je niet in. Roep tot God. Zeg het aan hem hoe het is met jou. Houd je niet in. Maar wees oprecht en maak ruimte voor geklaag in jouw leven. Individueel, in je persoonlijk leven, maar ook samen als kerk moeten wij ruimte maken voor geklaag. De vorige keer, daar had ik daar hadden we samen iets voorgelezen, samen luidop gesproken. En nu wil ik ook iets doen dat ook getuigt van die samen geklaag, samen naar God gaan als gemeenschap. Van, ja, ik wil dat het anders is. Hallie en Hester gaan nu rondgaan met stukjes papier en een stilo. En de bedoeling is, als je wil, uiteraard is vrijblijvend, dat je ieder hardnekkige, gebroken relatie of situatie in jouw leven, dat je daar zoveel of zo weinig van wilt schrijven op dat platje papier. En dat je dan naar voren komt en in dit mandje legt. als teken, symbool van wij gaan het aan de voeten van het kruis leggen. Wij gaan naar Jezus, naar God, met ons geklaag. Elke hardnekkige, gebroken relatie in jouw leven of situatie die jouw pijn veroorzaakt, die je voor bidt, die je wil bij God brengen en bij God laten. Schrijf het neer en op je eigen tijd, als je dat wil, mag je naar voren komen, mag dat in dat mandje leggen en dan gaan we dat aan het voet van het kruis leggen. En wij gaan vragen aan God voor genezing, voor herstel, uitkijkend naar die dag dat hij alles weer opnieuw herstelt en goed maakt. Dat is een vorm van geklaag die wij nu samen als gemeenschap zullen doen. Neem gerust de tijd dat je nodig hebt om dat te doen. Voor alle duidelijkheid, we gaan dat rechtstreeks verwijderen, vernietigen nadien. Niemand gaat dat lezen. Dat is tussen jou en God. Laten we bidden. Hemelse Vader, u weet wat wij op ons hart hebben. U kent ons, u doorgrondt ons hart. U weet wat ieder persoon heeft in dat mandje gelegd. En we willen het voor uw troon brengen. We willen het aan de voeten van het kruis leggen. Heer, u bent onze enige hoop, onze enige zekerheid in dit leven. U hebt woorden van eeuwig leven, naar wie anders zouden we gaan? En we kijken uit, Heer, naar hoe u herstel zult brengen in deze situaties. Heer, geef ons de moed, geloof dat wij nodig hebben op een dagelijkse basis om ondanks pijn, ondanks de situatie, die gebrokenheid, toch te blijven vertrouwen op u. Te kijken naar u. Onze ogen gericht te houden op u. Heer, we leggen het voor u neer en wij vragen, Heer. Wij verlangen naar herstel, wij verlangen naar nieuw leven. Wilt u het bewerken in en door ons? Wilt u het bewerken in onze omgeving? Wilt u het bewerken in deze wereld? Dank u wel dat wij mogen weten met geloof dat er een dag zal komen waarin alles opnieuw hersteld wordt. Een nieuwe aarde, nieuwe hemel. Help ons, kom ons ongeloof tegemoet, Heer. Amen. We gaan nu samen avondmaal vieren. En daarbij wil ik een tekst voorlezen uit 1 Korinthe 10. En dan kan ik vragen aan Kurt en Arjan om naar voren te komen. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Drinken samen als teken van onze verbondenheid in Christus.
We gaan nog een laatste lied samen zingen. Het is goed dat we nog even samen recht staan voor ons laatste lied.
Thank you. Sluit deze dienst af met de woorden van Jezus. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmachtigen, want aan hen zal barmachtigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Amen. Enkele mededelingen. Hester, misschien als zij eerst...
Hallo, hallo. Hoe klinkt het dat wij allemaal zouden helpen om mensen die het minder hebben een cadeautje te geven? Is toch leuk om te doen? Nee? Het EFV organiseert ieder jaar een hele toffe actie. Ze verkopen paaseieren. En het idee is eigenlijk dat je één zakje met paaseieren koopt en een tweede weggeeft aan iemand die minder heeft dan jij. Een zakje kost 6 euro. Je mag dat aan mij melden. Er is ook een link als je online wil inschrijven, dat kan ook. En de tweede ding dat je sponsort met dezelfde actie is de inleefreis van het EFV. Dat is een reis waarbij dat jongeren, jeugdigen, eigenlijk naar... ze gaan naar Nantes dit jaar. Ze gaan daar gaan helpen in vluchtelingenopvangcentra. Dus het is eigenlijk tweeledig. Hè? Dus we geven een cadeautje weg aan mensen die het minder hebben. Dat kan mensen zijn in een vluchtelingencentra of andere moeilijke situaties. En het tweede steunen we ook de inleefreis van het EFV, waarbij dat jongeren eigenlijk in aanraking komen, leren wat het is om te helpen bij mensen in armoede. Als jullie willen meedoen, als jullie een zakje paaseieren willen kopen, mag je dat aan mij melden of je mag je inschrijven via de link. en dan regelen we dat. Ik zal ervoor zorgen dat alle eieren die jullie bestellen, dat die ook hier in de kerk af te halen zijn. Voilà.
Voor zij die al in Potgerven hebben gekeken, op 20 april, dat is een zaterdag, organiseren we een spaghetti- en bingoavond hier in de kerk. We zijn een kerk van jong en oud, dus we vinden het belangrijk dat jong en oud kan komen. Daarom starten we vroeg, om 5:30 met samen eten. En willen we afronden om 8:00, zodat kinderen naar bed kunnen. En mensen die niet graag in tonken rijden, nog veilig naar huis kunnen. Iedereen krijgt straks, of elk gezin krijgt straks zo'n briefje van mij. Ik ga de overschot van achter leggen. Daar kan je inschrijven of je komt. Of je misschien alleen naar de spaghettiavond of alleen naar de bingoavond komt. En of je eventueel wilt helpen met de praktische kant. Indien je cash betaalt in de collectebus, steek het in een envelop, schrijf jouw naam erop. En dat voor de spaghettiavond is, zodat de boekhouding weet waarvoor dat bedrag in de collectebus zit. En inschrijven bij Mirjam. Dus je briefje aan Mirjam geven of in de collectebus.
Nog andere mededelingen. Die staan in Potscherven, maar even de aandacht. Ja, voor die van de bidstond maandagmorgen is niet om 14:00, maar om 18:00 hier in de kerk. Het is 17:30, sorry. 7:30, 19:30, om hier in de kerk. Ja. Dan op zondag 24 maart is er gemeentevergadering na de dienst. Er is ook een getuigenissendienst die dag. Dus als je wil iets delen over hoe dat God bezig is in je leven, dan kan je ook... Wie heeft de dienstleiding die dag? Ik weet het niet. We zullen dat even moeten opzoeken. Maar spreek een van de oudsten aan als je iets wilt delen tijdens die getuigenissendienst. Maar daarna is er dus een gemeentevergadering. Als je jezelf beschouwt als vaste lid van deze gemeente, bent u welkom om te komen naar de gemeentevergadering. Als je iets wil dat er op de agenda komt te staan, spreek mij aan. Wij gaan die agenda binnenkort samenstellen. Dus als je een agendapunt hebt dat je wil bespreken, laat mij gerust weten. Dan ook nog belangrijk te zeggen van volmacht. Christine zal straks rondgaan met briefjes voor volmacht. Dus als jij niet kan komen, maar je wil volmacht geven aan iemand anders, dan is dat om in te vullen en terug te geven aan Christine. Belangrijk daarbij te zeggen, het is 1 volmacht per persoon. Dus je kan niet een heleboel volmachten verzamelen. Oké. Dat is het. Blijf gerust nog wat voor koffie en thee. En een gezegende week.